Goedenavond allemaal. Namens de stuurgroep heet ik u al een hartelijk welkom op deze eerste avond van de cursus geestelijke vorming van het seizoen 2017-2018. Ook de kerktelefoonluisteraars hartelijk welkom. En in het bijzonder heet ik welkom in ons midden professor Kater, welke als spreker een lezing hoopt te houden over het onderwerp verkondiging met het oog op aanvechting en uithoudingsvermogen. Een handreiking vanuit de brief aan de Hebreeën. We gaan nu eerst met elkaar zingen, en wel van Psalm 110, het vers 1 en 4. Ik noem u Psalm 110, vers 1 en 4, en daarna willen we samen bidden. We willen samen bidden. Goede tieren en genade God in de hemel, tot u mogen wij komen op deze avond van de cursus geestelijke vorming. Heer, en dan is het uw trouw en uw goedheid dat wij hier nog mogen zijn. Want ook het afgelopen jaar zijn ons weer mensen ontvallen. Heer, en dan bent u nog goed voor ons dat we nog hier mogen zijn. En dat wij nog met uw woord mogen bezig zijn. Heren, wilt u dan ook professor Kater alles geven wat nodig is, wanneer hij deze avond een lezing voor ons hoopt te houden. En geef ons een verlicht verstand, dat we het ook mogen begrijpen, wat het betekent. Heren, in deze tijd, waarin zoveel op ons afkomt, via de media, via de geruchten van oorlog, wat er in de kranten staat, Heren, de rampen en de ellende, het is niet te overzien. En toch, Heren, wilt u deze wereld niet loslaten. En wilt u ook nog zijn met de mensen die eigenlijk niet van u, met u van doen willen hebben. En geeft u ons nog de gelegenheid om naar u toe te komen, om te knielen voor die Christus die geleden, gestorven, begraven, maar die ook opgestaan is en die nu voor ons bidt. Heer, geef ons dan een goede en een gezegende avond. Dat vragen wij van u, en niet verdiend, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan wou ik professor Kater uitnodigen om voor ons de lezing te houden.
U leest
Oh ja, ik zou nog Hebreeën 1 lezen, ja. Dat is waar. Ja. Dat ga ik dan eerst doen. Ja. Neem me niet kwalijk. Ik ben een beetje van mijn stuk, geloof ik. Nee, maar ik doe het wel, maar ik moet even kijken waar ik het heb gelaten. Alleen de passen. Het was Hebreeën 1 wat ik moest lezen. En dat ga ik nu doen. Er staat boven, Christus overtreft de engelen. God, voortijds veelmaal en op velelei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is, het afschijnsel zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid in alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten, en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De schepter, uw koninkrijk, is een rechte schepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen hun vergaan, maar gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dakkleed zult gij ze ineen rollen, en ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welken der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten, zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wel die de zaligheid beërven zullen, tot zover. Dan mag ik nu Prester uitnodigen.
Dank voor de uitnodiging, het welkom, om hier weer eens een keer op Flakese bodem te zijn, in Meneers, dat is ook wel eens mooi. Dat gebeurt nog wel eens een keer trouwens, hoor, maar dat gaat dan tussendoor. Ik zag alleen tot mijn grote schrik, maar die is al over hoor, dat er gisteravond op de computer iets misgegaan is. Ik heb u een artikel, dat heb ik aan Kati gezonden, wat ik ooit een keer geschreven heb over de Hebreeënbrief, dat heb ik weggeklikt. U hebt dus geen samenvatting gekregen. Maar een artikel wat ooit een keer verschenen is. Er is verder helemaal niks aan de hand. Dan krijgt u twee dingen. Dan krijgt u het artikel voor thuis. En dan krijgt u nu de lezing die ik me voorgenomen had te houden. En ik wil nog wel een keer die samenvatting. Die staat nog op mijn pc. Dus die stuur ik anders nog wel een keer door. Als mosterd naar de maaltijd. Ik zal daar wel rekening mee houden in die zin dat ik nadrukkelijker ook wat pauzes hou als ik u mee wil nemen door de brief heen. Want anders had u zo'n A4'tje voor u gehad met wat verwijzingen van teksten. En nu moet ik proberen om u mee te nemen gaandeweg. Maar ik heb goede hoop dat dat gaat lukken. Dus dat leest u nog maar mooi een keer na. En natuurlijk hoop ik ook dat ik niet in strijd spreek met wat ik eerder geschreven heb. Maar dan hoor ik het nog wel een keer. Waarom deze brief en waarom over prediking aan de hand van deze brief uit het Nieuwe Testament en de toespitsing die blijft met het oog op aanvechting en uithoudingsvermogen, volharding, dat is een woord wat heel centraal staat. Als u deze brief leest, en we hebben het begin daarom expres gelezen, dan valt u iets op. Als u iedere andere nieuwtestamentische brief leest, die begint anders. Hier is meteen de inzet God. En waar gaat het dan over? Hij heeft eertijds, voortijds, vele malen en op allerlei wijzen tot de vaderen gesproken, Oude Testament. In deze laatste dagen, vanaf de komst van Christus, heeft hij tot ons gesproken door of in de Zoon. Als u de brief verder gaat lezen en u gaat ook naar het eind van de brief toe, en doet u dat maar, een beetje schoolmeester blijf ik hoor. Dan ziet u dat daar wel nog een groet achter staat, aan het eind helemaal, bij vers 22. Doch ik bid u, broeders, verdraag het woord van deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. En dan komt er nog iets over Timotheus, groet al de voorgangers, de genade zijn met u allen. Maar ook hier wordt niet duidelijk wie de brief geschreven heeft. Het is algemeen aanvaard zo'n beetje dat, en natuurlijk is het prima als u dat gewoon laat staan, de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Maar wij weten, en niemand weet dat zeker, dat hoeft u ook niet te weten. Ik noem dat niet om een beetje twijfel te gaan zaaien, tegendeel. Dat hoef je helemaal niet te weten. Wij hebben het gezag van Paulus niet nodig. Het gezag van Johannes niet nodig. Dit woord van de levende God heeft gezag gekregen in de kerk en is opgenomen in de kanon. Het is ook eigenlijk niet eens echt een brief. We hebben net gelezen 13 vers 22. Het is een woord van aansporing. En die uitdrukking, woord van aansporing, past eigenlijk heel goed bij een preek. Dus wat wij in de brief aan de Hebreeën voor ons hebben, is niet zozeer een brief als vele nieuwtestamentische brieven, maar is eigenlijk een min of meer uitgeschreven preek, bestemd voor die gemeente die dus aangeduid wordt als de Hebreeën, en met een duidelijk doel. Het is een woord van, ja, in onze vertaling staat vermaning. Nou weet ik niet of dat u meteen, ik had het net over een schoolmeester en die staan bekend om dit vingertje. Dat is het ook wel, maar dat is het niet alleen en misschien zelfs niet allereerst. Het is een woord van, en nu noem ik wat woorden, opwekking. En als u dat woord even vasthoudt, dan begrijpt u wel waarom ik het dit noem. Dat dit een woord van opwekking is. Dat het een aansporing is. En dat bij dat woord vermaning, sowieso trouwens, altijd aan twee dingen gedacht moet worden. Wij zeggen met twee woorden spreken, nou dat moet je bij dit woord zeker doen. Als u het woord vermaning leest, dan gaat het altijd om aan de ene kant vertroosting, dus bemoedigend. Aan de andere kant ook dat je inderdaad een tik op je vingers krijgt, dat je terechtgewezen wordt, dat je vermaand wordt. Hier zit het niet goed. Maar uiteindelijk het doel is dat er een woord van opwekking klinkt. Ik wilde drie dingen doen. U even zo meenemen door deze preek heen, omdat dit ook wat te zeggen heeft over de prediking in het algemeen, en dan vooral toespitsen op zeg maar even de diagnose. Wat is er aan de hand in deze gemeente? Wat is er aan de hand in onze tijd? Als wij onze namen in moesten vullen en onze gemeentes in moesten vullen, wat zou er dan juist voor ons van toepassing zijn? Dat is de diagnose. En ik hoop dat ik genoeg tijd overhoud, daar ben ik zelf bij natuurlijk, over de remedie. Wat is nu het eigenlijke waarin die aansporing bestaat? Wat klinkt er dan? Klinken daar felle bestraffingen en zullen ze het weten? Of gaat het juist nog weer anders? Dus iets over de opbouw van deze preek. Ik kan het niet laten, omdat de Bijbel ook gewoon mooi is. Verzorgd is. Wijs is in de manier waarop de dingen aan de orde komen. En de inzet uit Hebreeën 1. En nogmaals, God spreekt. Eigenlijk heb je voor prediking niet meer nodig als die overtuiging. Niet, hij heeft ooit een keer gesproken en dat hebben we nu in de Bijbel voor ons. Dat is niet wat de prediking bedoelt. De prediking spreekt in de tegenwoordige tijd, God spreekt. En toch even als u dan kijkt bij hoofdstuk 12... dan ziet u hoe het begin en bijna het slot van de preek, hoe dat ook weer samenhangt. Een van de laatste aansporingen, voordat in hoofdstuk 13 nog allerlei bredere toepassingen komen, is in hoofdstuk 12 vers 25. En dan klinkt nog een keer, zie toe dat gij dien, hem dus, die spreekt, tegenwoordige tijd, niet die gesproken heeft, maar die spreekt, dat u die niet verwerpt. Dat is de inzet, dat staat centraal in de brief aan de Hebreeën. En dat wil het ook ons, en laat dat ook de eerste praktische les voor vanavond zijn. Hoe luisteren we naar de prediking? Willen we toch weten wie het is? Paulus of een ander of wat dan ook? Of hebben we er genoeg aan het besef? God, voortijds op allerlei manieren gesproken hebben, heeft zich nu uitgesproken in de Zoon. En ik kan het alleen maar kort noemen, maar dat spreken in de Zoon betekent niet alleen de woorden van de Heer Jezus. Want als u afvraagt waar zijn kruis en opstanding in de brief aan de Hebreeën, nou daar zult u bijna tevergeefs naar zoeken. Maar dat is uitgesproken in het leven, in het werk van de Heere Jezus Christus. En wat gaat de schrijver dan doen? Het mooiste wat je kunt doen. Een lied zingen over deze Zoon. Dat is het hele hoofdstuk wat we net gelezen hebben. Vanaf vers 5 tot en met vers 14. Is één lied om de Zoon op hoogte te brengen. Niet dat hij, de schrijver, de Zoon op hoogte brengt, maar dat hij voor de gemeente duidelijk wil maken, dit is degene in wie God spreekt. Wie is het dan die waarin God tot ons spreekt? En dan komen al die verwijzingen. 7 keer een citaat uit een psalm. Ik noem er 1, want dat is ondoenlijk dan. Dan hebben we nog wel wat avonden nodig. Maar als u kijkt bij vers 5. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En meteen nog een psalm erachter. Ik zal hem tot een vader zijn, psalm 89. En hij zal mij tot een zoon zijn. Nu, zo toont de schrijver met 7 keer een verwijzing naar een psalm juist aan wie de Zoon is. En ik zal niet te veel praktische dingen noemen, want dan duizelt het u. Maar laat dit dus duidelijk zijn aan de brief aan de Hebreeën, waar juist het oude heiligdom, de tabernakel, afgezet wordt tegen het hemelse heiligdom, dat dat allerminst betekent dat het Oude Testament afgedaan heeft. Integendeel. Daar heeft God vele malen op velerlei wijze gesproken tot de vaderen. Daar gaat geen streep door. Wil ik weten wie de zoon is? Ja, doe je psalmboek open, zegt de Hebreeënbriefschrijver in zijn preek. En je kunt allerlei liederen vinden. 89, 110 die we gezongen hebben, 45 die we straks zullen zingen, 102, 104. Alle psalmen zingen over hem die nu aan de rechterhand in de troon van God de hemelse hoge priester is. En wat gebeurt er dan? Blijven de schrijver, om zomaar te zeggen, hoog zingen? Nou, dat gebeurt zeker. Maar dat wordt afgewisseld. Als hij zo hoog gezongen heeft in hoofdstuk 1, dan worden daar iedere keer, zeg maar, de toepassingen aan verbonden. Kijkt u maar in hoofdstuk 2. Als u het eerste stukje van hoofdstuk 2 neemt, het is alleen maar een proeven, en ik hoop dat het smaakt, dan krijg je een aansporing die begint met daarom. Waarom, vragen we dan, daarom, om wat ik nu gezegd heb over de zoon, daarom moeten we ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, daar hebt u het weer. Opdat we niet de enige tijd doorvloeien, dat betekent dat je de koers kwijtraakt. Weer een vergelijking met het Oude Testament, want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, en dan mag je aan de wetgeving denken, hoe zullen wij ontvlieden? Toen gesproken tot de vaderen, nu wordt gesproken in de zoon die zo verheven is. Hoe zullen wij ontvlieden, indien we op zo grote zaligheid, dat heil, dat God geopenbaard heeft in zijn zoon, als we daarop geen acht nemen. En dat heil dat is begonnen met te verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Maar daar heb je dus die opwekking die te maken heeft met ons gehoor. Denk er wel aan wie het is die tot u spreekt. En als in de tijd van het Oude Testament mensen rechtvaardige vergelding ontvangen hebben vanwege hun ongehoorzaamheid, en dat woord ongehoorzaamheid moet u ook heel letterlijk nemen, je gebruikt je oren niet, hoeveel te meer zal dat gelden voor de nieuwtestamentische gemeente, als niet via engelen, wetgeving bij Mozes, is in de hele Joodse uitleg daarmee verbonden. Engelendienst, Paulus heeft het daar ook over, dat is door de dienst van engelen geweest, dat de Heere de wet ook gegeven heeft. Maar dit punt is het, als je uit de mond van engelen een boodschap hoort, ben je niet te verontschuldigen. Maar des te minder ben je te verontschuldigen, als niet een engel, maar via de zoon tot ons gesproken wordt. En dan krijg je dus die vergelijking niet van het oude is weg en nu is het nieuwe gekomen. Het oude blijft staan, maar hoeveel te meer. Dat is een uitdrukking die u iedere keer weer tegenkomt. En hoe gaat de schrijver dan verder in zijn preek? Ik neem u nog een klein stukje mee. Dat ziet u in hoofdstuk 2, als u bij vers 5 gaat lezen. Dan gaat hij weer het lied over de zoon verder zingen. Want hij heeft aan de engelen, vers 5 van hoofdstuk 2, niet onderworpen de toekomende wereld van wie wij spreken. Ja, en dan, het is heel verleidelijk, maar dat kan niet. Maar dan heel hoofdstuk 2 is vol over de dienst van de hoge priester, die de menselijke natuur aangenomen heeft en zo een barmhartig hoge priester zal zijn. Dat loopt door tot in hoofdstuk 3 vers 6. En dan hebt u nog één keer een illustratie, zei ik. Bij hoofdstuk 3, vers 7. Wat ziet u dan? Daarom. Kijk maar in hoofdstuk 2, vers 1. Daarom. Om deze reden. Daarom, omdat ik nu weer de heerlijkheid geschilderd heb in hoofdstuk 2, tot en met vers 6 van hoofdstuk 3, wie Jezus is, dat hij minder dan de engelen geworden is, door lijden tot heerlijkheid gegaan is, dat hij de dood gedood heeft, een barmhartig en getrouw hoge priester is, daarom, gelijk de Heilige Geest zegt in hoofdstuk 3 vers 7, heden. God spreekt in de tegenwoordige tijd. Heden. Indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet gelijk het geschiedenis in de verbittering ten dagen van de verzoeking in de woestijn. En dan wordt de woestijngeschiedenis als waarschuwend voorbeeld genomen voor de nieuwtestamentische gemeente. En zo klinkt de aansporing in hoofdstuk 4 vers 1. Laat ons dan vrezen. Waarom? Nou, hoofdstuk 3 sloot af en wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons, gemeente van het Nieuwe Testament, dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust nagelaten zijnde iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun, maar het woord van de prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Nou, dan eindigt die aansporing bij hoofdstuk 4 vers 13. En dan heb ik nog één keer dit ritme nodig en dan ben ik bij de diagnose. Want, als u weer meekijkt bij hoofdstuk 4 vers 14... Dat is misschien wel een van de meest bekende stukjes uit de Hebreeënbrief. Ik denk dat bijvoorbeeld vers 16 heel vaak geciteerd wordt over laat ons toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid verkrijgen, genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. En terecht hoor, dat is ook een heerlijke werkelijkheid. Maar wat doet de schrijver weer? Hij preekt weer, ik zou bijna zeggen, hij zingt weer verder over de hoge priester. En dat gaat tot hoofdstuk 5 vers 10. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar zit psalm 110 weer in die we gezongen hebben. En die komt straks nog terug. En dan zie ik ineens een prediker voor me die met afgezakte schouders gaat staan. Of als die aan schrijven is, ineens denkt, hoe moet dit? Wat is er aan de hand? Zing verder over de hoge priester naar Melchizedek. Nee, dat duurt tot hoofdstuk 7. Dan gaat hij weer zingen. Wat is er aan de hand? Wat is het adres van degene? Of wie zijn het tot wie hij spreekt? Nou, dat zijn mensen, en dat is de eerste diagnose, die traag geworden zijn om te horen, hè? Hoofdstuk 5 vers 11. Over wie wij hebben vele dingen. En het is ook allemaal niet eenvoudig, zwaar om te verklaren. Zie je wel dat preken moeilijk zijn? Wacht even. Te zeggen, omdat gij traag om te horen geworden zijt. Ze hebben een probleem met luisteren. En dat heeft zulke grote gevolgen, dat de schrijver hen gaat verwijten, u ziet dat hè, verder in vers 12, je had leraar behoren te zijn. En wat doe je? Ik hoor je aan tafel nog steeds over A, B, C. A, A, P, A. Je bent nog aan het spellen. Hoe komt dat? Dat ik nu niet eens door kan gaan om het hoogste lied te zingen over de hoge priester. Omdat jullie er zo aan toe zijn dat je nog, nadat je eigenlijk al aan vast voedsel toe was. Dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Je zou stevige kost in de prediking moeten krijgen. Maar ik kan het niet kwijt. Jullie zitten aan de fles. Babyvoeding. Want als je volwassen geworden was, vers 14, dan heb je de vaste spijs. En dan heb je door de gewoonheid je zinnen geoefend. Dan heb je geoefende christenen. En wat zijn geoefende christenen? Zijn dat mensen die door het leven getekend zijn? Nou, vaak ook wel. Maar een geoefend christen, dat is nog wel een uitdrukking, die kent u ook wel. Dat zijn dan toch de mannen en vrouwen waarvan je weet, die spreken uit ervaring, maar die spreken doorleefd, maar die spreken ook vanuit een bepaalde zo overtuiging, de zekerheid van het geloof. Een geoefende christin. Hoe komt dat? Ze hebben door de gewoonheid de zinnen geoefend. En zo kunnen ze onder een preek gaan zitten. En dan zeggen ze niet gauw, nou, dat is nou wel erg ingewikkeld wat hij zei over de Heere Jezus. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat snap ik niet. En bovendien, heb ik dat nou echt nodig om behouden te worden? Moet ik daar eigenlijk wel wat van weten? Het gaat er toch maar om dat ik weet dat hij mijn borg geworden is en dat ik zijn naam ken, Jezus. En ik kan erover zingen en dat is toch eigenlijk ook wel weer genoeg. Lui, wat je oren betreft. Woord van aansporing. Dat is de eerste reden dus. Een woord van, ik zou erop terugkomen, opwekking. En de opwekking betreft, gebruik je oren. En zorg ook dat je daar bent waar het woord is. Dat zal al een heleboel gejeremieer voorkomen van, we vinden de preken zo moeilijk. En begrijp me goed, geen enkele dienaar van het woord heeft het recht en reden om op een onbegrijpelijke manier te preken. Dat het nodeloos ingewikkeld is door zijn taalgebruik, door misschien wat geleerdigheid of weet ik het wat, dat is allemaal overbodig. Maar er is wel voortgezet onderwijs en daar gaat juist in de brief aan de Hebreeën over deze preek. Dat gaat over de dienst van de hoge priester in de hemel. Het stopt niet bij Golgotha, het stopt niet bij Pasen. Hemelvaart, heiligdom binnen. En de kerk leeft als het goed is bij een levende hoge priester. Die vandaag spreekt, tegenwoordige tijd, vandaag in dienst is. En we leven niet in de verleden tijd. Dus wat de diagnose betreft, een gehoorprobleem. Moet ik nog een toepassing maken richting onze eigen tijd? Ik zal even wachten. Als ik de tweede diagnose erbij noem, en dat is hoofdstuk 10 vers 25. En dan komt er nog een derde reden. Nou, dat is ook een bekend vers, hè? En dat is weer, ik noem het toch even, nadat een lied geklonken heeft over de hoge priester tot en met hoofdstuk 10 vers 18. Over zijn dienst in de hemel, zijn binnengaan, het hemelsheiligdom en dat hij eens en voor altijd het offer gebracht heeft. En dan, laat ik toch even een aanloopje nemen voor het geval dat het anders te plomp verloren is, in vers 19, terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan, dat is weer de toepassing. De weg is open. Maar juist daarom, vers 23, laat ons de belijdenis van de hoop vasthouden. Vers 24, laat ons op elkaar acht nemen. En dan vers 25, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben, maar spoor elkaar aan, vermaan elkander, en dat zoveel te meer als gij de dag nadert. Gehoor is tanende, wordt lui. Onderlinge bijeenkomsten? Hé, die is er ook niet meer. Die zag je voorheen nog wel. Gewoon als er een samenkomst was. Ik zeg het dan maar even gelijk vertaald naar ons toe, 2 keer op een zondag. Maar dat zie je minder worden. De trouw wijkt. Wat is er aan de hand? Dat zich aan het voltrekken is. Gehoorcrisis, onderlinge bijeenkomsten nalaten. Ik denk dat hier op Flaquet het nog aardig meevalt, maar misschien is dat mijn te verheven beeld van Flaquet. Maar er is nog wel een zekere trouw, en wees daar dankbaar voor. Tegelijkertijd, die symptomen die je in het land ziet, die zijn er al of die komen er. Wees daarvan verzekerd, omdat niet bij de Haringvlietbrug zo'n invloed halt had. Daar heeft geen enkele invloed halt gehouden, ook deze niet. Dus je ziet dat ook voltrekken, dat de tweede diensten minder bezocht worden. Is dat ernstig? Gebeurt er dan echt iets? Hoofdstuk 5, traag om te horen, dat betekent je kunt straks alleen nog melk krijgen. Is dat voor jezelf erg? Ja, dat is dwaas. Als je als volwassen nog aan een babyfles zit. Dat is ook geen vertoning, dat is echt bespottelijk. Als de Heere in zijn gemeente kijkt en hij ziet allerlei volwassenen aan een babyfles een beetje zuigen. En waarom? Omdat ze te lui zijn om hun zinnen te oefenen, hun gehoor te oefenen, op te scherpen, de tijd te nemen om te horen wat God de Heere tot hen spreken zal. Dat heeft niet alleen met de zondagse diensten te maken, dat heeft met de omgang met het woord te maken. Dat heeft ermee te maken dat we in onze jachtige tijd zo bezet zijn door van alles en nog wat aan apparaten enzovoort, dat je niet eens 5 minuten meer denkt te hebben om rustig te herkauwen wat je gehoord hebt. Dat is oefenen, herkauwen, het mediteren over het woord. En dan is het geen wonder als je zondags misschien ook nog zo moe bent dat je zegt, ja, ik kan zelf ook nog wel een stukje lezen of we gaan het een beetje anders doen. En de onderlinge bijeenkomst wordt nagelaten. Is het ernstig voor jezelf? Ja, nou. Nou en of. Hoe ernstig? Eerst nog even de derde diagnose. Dat is hoofdstuk 12. Vers 12. Dat is dan even iets andere beeldspraak. Want dan is ondertussen hoofdstuk 12... na de geloofsheldengalerij, in hoofdstuk 11, de voorbeeld uit het Oude Testament, is de renbaan genoemd, de loopbaan. Laat ons dan met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. En wat zie je dan? Vers 12, daarom richt weer op, en dan zie je ze, handen slap, langs het lichaam, trage handen, en ze komen bijna niet vooruit. Ze lopen een beetje met van die knikkende knieën. En op een renbaan, laat ons lopen de loopbaan achter Christus aan. En wat doen ze? Ze sjokken als ze al vooruit komen. Gehoorcrisis. Onderlinge bijeenkomsten nalaten. Het wordt sloffen. Slap. Geen kracht meer in je benen. Dat is het beeld wat de prediker voor zich ziet als hij aan de Hebreeën denkt. En dan heeft hij zoveel liefde voor de gemeente dat hij zijn woord van opwekking geeft. Woord van vermaning. Hoe ernstig is het? Ik neem de ernstigste waarschuwing maar. Die kent u wel. Die staat in hoofdstuk 6. Juist als de eerste diagnose gesteld is over dat trage gehoor. Als je slordig wordt in de omgang met het woord. Als je niet meer je zinnen oefent in het ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal. Als je gewoon lui, geestelijk lui wordt, waar gaat dat heen? Hebreeën 6 vers 4 tot 8 is dat. Ik lees 4 tot en met 6. Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord God en de krachten van de toekomende eeuw en afvallig worden. Wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Afvallig. Als u het niet vermoeiend vindt, in hoofdstuk 12, na die andere diagnose, dan ziet u een woord staan, wat we ook wel als een beetje staande uitdrukking hebben. In vers 15, toeziende dat niet iemand verachtere, achteropraken, ziet u ze nog sloffen? Ze raken steeds verder achterop, ze verachteren in de genade. Waar eindigt dat? Dat zegt hoofdstuk 6. Afvallig. En nu oppassen. Dat zegt de prediker niet van de Hebreeënbrief, dat zeg ik natuurlijk. Waarom ga ik met mijn vingertje zeggen en nu oppassen? Dat weet u wel. Want we geloven niet in de afval der heiligen. En we zeggen het eens bekeerd is altijd bekeerd. Wie daar een beroep op doet, om zijn eigen slordigheid, zijn nalatigheid, zijn trage gehoor, zijn geestelijke slofferigheid goed te praten, die mag opnieuw de woorden ter harte nemen en afvallig worden. De schrijver confronteert een gemeente, deze hele gemeente, want het wordt niet tegen een groepje in de gemeente gezegd. Hij spreekt de hele gemeente aan. En als iemand zegt, dat is voor mij, is dat geen boodschap hoor. Nou, misschien wel de snelle conclusie. Ja, maar als je bekeerd bent, ja. Is er dan niks meer onbekeerd? Is dat gehoor altijd in orde? Zijn die knieën geoefend en zijn we er bij de onderlinge bijeenkomsten en is dat omdat ons hart er is, dat soort dingen? Niet te snel met een toepassing je ervan afmaken en zeggen, ja, dan moeten al die mensen, dit zouden ze eens moeten horen, ja, die de tweede dienst verzuimen. En daar ben ik wel met u eens. Want ik denk dat het echt niet goed gaat als zo de kerkgang, de omgang met het woord, en dat is voor mij een geheel. Als iemand zegt, ja, het zit hem toch niet in die tweede dienst. Nee, waar zit hem dan wel in? Het zit hem in het geheel van de omgang met het woord. En waar dat op orde is, geloof ik er niks van dat je zomaar een tweede dienst overslaat. En wat niet op orde is, dan ga je 1001 vondsten zoeken om er op een of andere manier toch weer onderuit te komen. En afvallig worden. Ik laat dat nu maar even staan. Er zal straks wel een vraag over komen. Maar zo scherp is het. Een woord van vermaning, een woord op zijn scherpst. Is het erg voor die gemeente? Ja, natuurlijk is dat erg. Maar waarom doet de beschrijver aan de Hebreeën dit, de prediker? Hij kan zijn lied niet zingen. Hij gaat het weer wel doen, hoofdstuk 7. Maar Christus komt tekort in de gemeente. Hij kan het woord niet kwijt over het dienstwerk van de hoge priester in de hemel. En dat is het beledigende. Als je niet hoort, als je gaat sloffen, als je onderlinge bijeenkomsten nalaat. En dat is ten diepste de drijfveer van deze brief. De ernstigste waarschuwing, dat is niet om negatief te doen. De Bijbel is nooit negatief. De ernstigste waarschuwing, en ik ken eigenlijk geen ernstigere waarschuwing dan die waarschuwing in hoofdstuk 6. En afvallig worden. Die staat in het licht van het verlangen om hem in het volle licht te zetten en zijn dienstwerk aan te kunnen prijzen. En niet met een halve zaligmaker genoegen te nemen. Niet alleen te leven bij wat hij op aarde gedaan heeft, maar juist te leven bij wat hij in de hemel doet, spreekt, tegenwoordige tijd. En daarbij leven. En ik denk dat dat ook een wezenlijke betekenis is. Zure preken, daar wordt een gemeente niet door gebouwd. En een zure preek is alleen maar een preek waarin gewaarschuwd wordt. En daar is plek voor, zo bedoel ik het niet. Maar het is alleen maar zuur, bitter, alleen maar wat het niet is. Er wordt geen doel aangegeven waarom die waarschuwing er staat. Zo spreekt deze preek niet. En ik geloof ook niet dat we recht spreken en preken als we het zo wel doen. Want het heeft als doel de bekering. Als je mensen ziet verachteren in de genade, moet je dan zo streng zeggen en afvallig worden. Daar zit de lokroep in om zo ver als het kan bij afval weg te blijven. En hoe kan dat alleen als er aan de andere kant getrokken wordt vanuit de hemel en daar weer aantrekkingskracht van uitkomt. En daarom dat prachtige vers, hoofdstuk 3 vers 1, midden in zo'n lied. Dat is de remedie. Hierom, heilige broeders, en hierom, dat is om alles wat hij tot nog toe gezegd heeft over de hoge priester. Nou, als u hoofdstuk 2 leest, dan hebt u niet voor een week genoeg, dan hebt u voor, nou ja, er is zoveel dat u daar nooit over uitgedacht raakt. Zo kan ik het gerust zeggen, want ik moet niet over een week of over een maand of over een jaar, want dit is genoeg voor, dat bedoel ik niet makkelijk, maar dit is genoeg voor de eeuwigheid. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, geef nauwkeurig acht op, zoals hier staat, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Als dat gaat ontbreken, dan werkt het omgekeerd een gehoorcrisis in de hand. Hoe is nou begonnen de gehoorcrisis? Is dat omdat we in een zogenaamde beeldcultuur leven? Moeten we die de schuld gaan geven? Tuurlijk zijn daar redenen te noemen, dat geloof ik echt. Maar ik geloof het soms ook een bepaald vertrouw ik het niet. Want dan kan ik een tirade gaan houden tegen de beeldcultuur en zeggen, oh wat is dat toch, dit verschrikkelijke gevolgen voor de kerk en voor de preek. Ja, ja, ja. Is er nog wat anders aan de hand? Preken wij, laat ik het dan zelf zeggen, hoort u veel over de gezonden apostel van de Vader? Wanneer hebt u voor het laatst wat gehoord over het tweegesprek tussen de Vader en de Zoon? Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, en dat de Zoon gaat zeggen, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, de Raad des Vredes en wat eruit voortgekomen is, en dat je meegenomen wordt en dat de Heer Jezus op alle wegen die hij gaat de gezondene van de Vader is en dat het meer dan een tekst is, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is de apostel en de hoge priester van onze belijdenis. Ik bedoel dit, zou het ook kunnen zijn dat als de prediking verarmt, dat het omgekeerd een gehoorcrisis in de kerk teweeg brengt? En dat je moet zeggen, ja, het is geen wonder dat mensen lui worden in het horen, want ze krijgen ook geen oefenmateriaal meer, als ik het even in die termen van Hebreeën 5 zeg. Het lied wordt niet meer gezongen. Ik beschuldig er niemand van, want ik, ja, als u, nee, dat vindt u niet raar als ik zeg, ik hoor nauwelijks spreken. Maar het gaat wel om een eerlijke diagnose, ook naar predikers toe, ook naar onze tijd toe en ook naar onszelf toe. De enige remedie is om dat lied te gaan zingen, weer te gaan zingen en dan nauwkeurig acht geven, dat is niet een vluchtige blik, daar hebt u het weer, hè? Oefenen. Geef nauwkeurig acht, dat is wat een onderzoeker doet. Die kijkt niet even naar iets wat op zijn bureau ligt of onder een microscoop en zegt, oh, nou, heb ik gezien. Christus, hoogste profeet, enige hogepriester, eeuwige koning, dat weet ik. Nee, dat betekent dat je dat gaat proeven, overwegen, dat je meegenomen wordt in de preek en in deze preek. En dan word je meegenomen het heiligdom in. En dan ontdek je de grootste scheiding die er is, is niet de scheiding tussen hemel en aarde als zodanig, maar tussen God en mens. En dan zie je de hemelse hoge priester over een weg gaan naar de troon. En dan hoor je verbazingwekkende woorden over een troon, troon van de genade. En laat ons toegaan in het heiligdom. Wat de hoge priester één keer per jaar mocht doen, vroeger, dat mag dagelijks. Ik bedoel, ik ga niet preken. Maar wanneer zijn wij voor het laatst het heiligdom binnengegaan? De dienst van de hoge priester? Niet op Golgotha. In de hemel verschijnt hij voor het aangezicht van God voor ons. Kijk, daar klopt het hart. En omdat het hart van de prediker daar klopt, geeft hij het woord letterlijk van opwekking. Je hoeft niet te gaan klagen. Ik wil niemand kwetsen. Maar over knieën en over je handen enzovoort. En er zijn er genoeg ook hier die weten hoe moeilijk dat is. Maar geestelijk gezien, let op de hoge priester apostel van onze belijdenis. En zo je zinnen oefenen. En dan is er nog heel veel onduidelijk. En daar zal ik mee afsluiten. Dat is een hoofdstuk 2. Zie je het dan allemaal en zie je het dan altijd? En heb je dan altijd de moed er maar in en zijn dan altijd de handen sterk tot het werk? En zijn dan de knieën altijd gewillig om te doen en te gaan waarheen de Heer roept? Kijkt u maar in vers 8 en 9 van hoofdstuk 2. Doch nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ik zie het nog niet. En dan, en heerlijker kun je het volgens mij niet zeggen, ik zie heel veel niet, maar wij zien Jezus met heerlijkheid gekroond. En daar hou je het mee vol. En anders heb je niks. Wij gaan zingen uit Psalm 45, een van de psalmen uit hoofdstuk 1. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45 vers 1 dus.
U krijgt gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen, welke na de pauze bij u worden opgehaald. Het is nu pauze en de koffie staat klaar voor u in de hal.
Doe ik, ja. Als ze allemaal zitten, dan mag ik beginnen. Dus ik ga er maar vanuit. Ik zie niet dat er nog lopen. Bedankt voor de vragen. En hebt u nog het idee van, ja, dat is leuk als ik een vraag stel, maar krijg geen antwoord. Dan moet u maar gewoon even reageren. Dat kan, we zitten in een kleine club. Ik begin maar gewoon bovenaan. Onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Nog even ter aanvulling mogelijk, het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord. Gehoorcrisis, dus vraagteken, zonder iets af te doen aan uw betoog, zou ik willen vragen of de huidige prediking hier ook debet aan kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer de drie stukken die nodig zijn te weten niet meer aan de orde komen of de twee wegen onvoldoende genoemd worden. Dan denk ik dat het. Deze horen bij elkaar. Ja, dus dat is juist het belang van God spreekt. Daar begint dus de Hebreeënbrief mee. Zie dan toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. We zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dus die eerste tekst uit Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord. En dat is inderdaad verband met Romeinen 10. Dus helder. Dat hoort er zeker bij. En net zei iemand me dat. Vroeg dat of dat hij dat goed zag. Toen heb ik gezegd, ja, dat ziet u inderdaad heel goed. Onderlinge liefde en onderlinge bijeenkomsten, dat gaat ook gelijk op. Hè. In dat verband staat het. Maar ja, je kunt niet alles noemen. Nu even over dat laatste, gehoorcrisis. Zit hem dat in de mens of zit hem dat in de prediking? Zo vertaal ik dat maar. Ik hoop eigenlijk, misschien ben ik daar niet goed helder in geweest, dat ik die twee dingen allebei gezegd heb. Aan de ene kant dus, het zit hem in de mensen. Wij leven in een beeldcultuur en we worden lui wat ons gehoor betreft. Maar ik heb toch gezegd, volgens mij, dat vind ik makkelijk. Hoe is het in de prediking? Alleen heb ik toen wat anders genoemd. Hier wordt gezegd, wanneer de drie stukken niet aan de orde komen, of de twee wegen onvoldoende genoemd worden. Ja, is dat echt anders? Dus ik heb natuurlijk bij mijn boekje gehouden, dat bedoel ik niet onerbiedig, maar bij de preek aan de Hebreeën. En daar, ja, was deze schrijver van mening dat er geen twee wegen en drie stukken waren. Dat zou ik zo niet graag willen zeggen. Maar hij benadert het dus vooral vanuit de hoge positie van Christus en kun je een grotere zonde bedenken in de gemeente van Christus als dat hij niet de plek krijgt die hij waard is om te ontvangen. Waaruit kent ge uw ellende? En dat moet u niet verkeerd opvatten als ik wat ik nu ga zeggen. Ik ga nu niet zeggen uit de wet van God. Maar uit het feit dat ik Christus niet die plek geef die hij waard is om te ontvangen. Dat is mijn ellende. En dat leert mij Christus in een hoofdsom, dat ik hem zo lief heb boven alles en daarnaast als onszelf. Dus, ik ben ook wel blij met deze vraag, in die zin van, wij halen soms zoveel dingen uit elkaar. Daar word ik wel eens een beetje moe en verdrietig van, dat ik denk, waarom doen we dat nou? En dat is niet kritiek op deze vraag van drie stukken, twee wegen, en ik had nog wel verwacht, daarom keek ik op de achterkant. Want het is natuurlijk altijd nog niet af, hè? De drie stukken, de twee wegen en de ene middelaar. Maar die was ik even kwijt. Maar in ernst ook gewoon, dat hangt ook met elkaar samen. En wet en evangelie is er zijn boeken vol over geschreven. En de wet klaagt aan, maar het is wijsheid geweest van de opstellers van de catechismes om daar juist het dubbelgebod van de liefde ter sprake te brengen. En de 10 concrete geboden in een stuk van de dankbaarheid. Anders krijgen we een moralisme. zonde is niet verkeerde dingen doen. Erg goedkoop. Daar heb je ook geen kerk voor nodig. Dat kun je ook bij het Humanistisch Verbond wel leren. Maar het gaat over zonde is zondigen tegen God. En zoals vroeger terecht met dat ene woord veel gezegd werd, zonde is zondigen tegen een goeddoend God. En hoe goed hij is daaraan, ontdekt de geest. Moet ik er meer van zeggen. Maar ik kan het toestemmen. En ik denk dat dat onderzoek voor predikers vergt. Kerkenraden, want laat ik die arme predikers niet alleen laten staan. Ze hebben een kerkenraad om zich heen gekregen. Dat is goed voor eigenwijze mensen. Maar dat is ook altijd bemoediging. Je hebt het ook nog wel eens een keer nodig. En als er hier broeders zitten, stimuleer ook uw predikers eens een beetje om er tijd voor vrij te hebben, te maken. Spreek hen daar ook eens op aan. Praat eens over worstelingen in de studeerkamer. Ik bedoel, niet alleen maar richting dat mannetje op de preekstoel wijzen. Die moet naar zichzelf wijzen. En die moet niet naar de gemeente gaan wijzen. Maar een kerkenraad, die mag er omheen staan. En waarom kerkenraad alleen? Het woord is aan de gemeente gegeven, dus je hebt een biddende gemeente nodig. Weet je, en zo komt het ook weer wel bij elkaar. Want het ergste is natuurlijk als een prediker lui wordt om te horen. En iedere zondag bijna dezelfde preek heeft, alleen een verschillende tekst. Goed. U gebruikt onder andere Hebreeën 12 vers 12. Dat zijn dus de trage knieën, slappe handen, trage knieën. Ook die tekst begint met daarom. Wilt u wat zeggen over de relatie met het voorgaande? Die lijkt me enigszins anders dan bij de andere door u aangeduide daaroms. Dat was dus in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 kwam dat nog weer een paar keer terug. En dan, met andere woorden, wat is hier het verband met het door de Heere gekastijd worden? Goed, dan moeten we naar hoofdstuk 12. De vraag is duidelijk, dus het gaat erom, ook 12:12, die begint met daarom richt weer op de trage handen en slappe knieën. En de vraag is dus, waar houdt dat verband mee? Nou, dan moet je het hele hoofdstuk even bekijken. Hoofdstuk 12 begint met dat prachtige gezicht dat rondom de gemeente van het Nieuwe Testament zit als het ware de kerk van het Oude Testament. Dat is het beeld van een renbaan, van een stadion. Een wolk van getuigen. Dan moet u niet aan een nevel denken, maar een wolk van getuigen is een menigte van getuigen. En dan moet u aan zo'n ouderwets stadion denken. Aan weerskanten zitten de toeschouwers, dat zijn de gelovigen uit het Oude Testament, Hebreeën 11. En nu zijn er de lopers van het Nieuwe Testament. Dat hou je nooit vol. En dan moet je ook wel met leidzaamheid lopen, volharding, uithoudingsvermogen hebben. Hoe krijg je dat? 1. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft niet verflauwd, hij heeft tegenspreken verdragen en zij moeten luisteren. Zij hebben nog niet eens tot vers 4, hè, tot de bloeden toe tegengestaan strijdende tegen de zonde. En wat zijn ze een beetje gaan doen? Ze zijn zichzelf zielig gaan vinden. Ze hadden het zwaar als christenen, vonden ze. En dan komt dat hele stuk over kastijden. Van weet je wel, als ze tegen zitten. En ze hadden ook wel gewoon, of niet gewoon, maar ook wel met uiterlijke verdrukking te maken hoor. Dat staat aan het slot van hoofdstuk 10. Dat heb ik laten rusten. Omdat ik meer over de innerlijke slapheid wilde praten als over uiterlijke aanvechtingen. Maar ze zijn als het ware de strijd moe, ze zijn moe geraakt, ze denken dat ze eigenlijk het slechtste deel hebben getroffen. Nou, moet ik meer woorden geven met zo'n mentaliteit. En dan zegt de schrijver, denk eraan, hè. Als hij u lief heeft, dan wordt u gekastijd. Hij geestelt een ieder zoon die hij aanneemt. En zit daar geen wijsheid in, moet je gaan klagen. Ja, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet, Psalm 6. Daar is alle plek voor. maar niet gaan klagen, want het is opdat je zijn heiligheid zou deelachtig worden. En natuurlijk, alle kastijding als die tegenwoordig is, dat schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna, vreedzame vrucht van de gerechtigheid, en dan komt het weer, als je door dezelfde geoefend bent. Daarom, richt weer op de trage handen en de slappe knieën. Dus dat heeft te maken met dat beeld van die renbaan, dat had ik even genoemd, daar zit ook nog bij. Je hoeft niet te gaan sloffen, omdat je zogenaamd het slechtste deel in dit leven gekregen hebt, getroffen hebt. Zo loop je te klagen over God. En je denkt dat het te zwaar is en dat het te veel is wat hij van je vraagt. En dan zakken je schouders naar beneden en dan ga je handen slap hangen. Maar bedenk nou toch eens even waar je moet gaan oefenen. Wat de Heer je geeft is niet om je moedeloos te maken, maar om je schouders te trainen. Een beetje heel raar gezegd. Ik denk niet dat hier veel mensen zijn die zich daar druk om maken. Over, hoe noem je dat, bodybuilding. Een beetje dat, hè? Een beetje alles dat. Maar dat is geestelijk gezien wel nodig hier. En daarvoor zijn de kastijdingen. Anders word je een verwend ventje. En dat gaat niet goed. Dus dat is naar mijn overtuiging het daarom. Juist omdat God wijs is in de kastijdingen. Al ga je dus op die renbaan en denk je, hoe hou ik dit nog vol? Zien op Jezus, geloven in oefening. Ja, maar het is zo zwaar. Sst, weet ik wel. Daarom, hij is wijs. En zo word je zijn heiligheid deelachtig. En daarom is er alle reden om te lopen, want anders, vers 15, raak je achterop de verachtering in de genade. Wijs dat afvallig, even kijken hoor, na deze tijd niet op het terugtrekken van de kandelaar uit ons land. Er zijn gebieden waar het anders is. Gebeurt dat? Ik vind dat lastig om dat zo in één keer maar over te nemen. Waarom vind ik dat lastig? Zou het niet waar kunnen zijn? Is het iets wat ik vrees? Ja, maar dat zou geen reden zijn om het niet over te nemen. Is er geen reden dat de Heer het zal doen? Ook dat. Brief aan Efeze. Als wij onze eerste liefde verlaten hebben, en dat lijkt wel inderdaad op dit soort symptomen. Als Efeze de eerste liefde verlaat, dan blijft de Bijbel ook dicht. Juist Handelingen 19, in Efeze gaat de Bijbel open, radicaal breken met zonde. De toverboeken, u weet dat, verbrand. En dan wordt het allemaal weer een beetje dit, hè? Een beetje een beweging van de eerste liefde is eraf. Dat is het vuur, maar dat is ook de innigheid. En dan zegt de Heer, als u niet bekeert, dan neem ik de kandelaar weg. Dus wijst dat afvallig naar de tijd, deze niet op terugtrekken van de kandelaar. Ja, dat kan ermee samenhangen, maar de spits van de Hebreeënbrief is niet wat de Heere doet. En ik vind het ook niet eerlijk, wij moeten niet naar de Heere wijzen, alsof hij bij een wijze van spreken bijna de schuld heeft dat hij de kandelaar wegneemt. Zo bedoelt de vragensteller het niet hoor. Daar geloof ik niks van. Maar het is juist, de pijlpunt van de preek zit hem in het feit, als u niet, als er geen bekering plaatsvindt en je gaat op deze weg door, zoals je nu gaat, dan is het einde afvallig. En dan is er geen weg meer terug. Zondigen tegen de wet is niet goedkoop, maar zondigen tegen de genade is nog veel duurder, bij wijze van spreken. Dus je kruisigt dan de Zoon van God opnieuw. Ik zou bijna zeggen, dat kan geen heiden doen. Dat kan alleen iemand doen die heel veel van God ontvangen heeft. En pas op voor die redenering die ik ook wel hoor in mijn hoofd. Ja, dan was het schijn, altijd schijn geweest. Laat dat maar blijken op de dag van de oogst. Het verschil tussen zijn en schijn. Wedergeborene op zijn slechts en de onwedergeborene op zijn best. Want daar zijn heel veel preken over bij deze tekst. En dat zijn hele leerzame preken. Alleen denk ik niet dat je ze bij deze tekst moet zien. Bedoelt u dat als Christus in de preek niet centraal staat, er luiheid en slapheid komt? Als de preek Christus is, dan automatisch activisme. Dan moet ik even denken of dat ik dit snap. Ik zoek even. Niet centraal staat, ja, dat heb ik gezegd. Dan kan het ook zo zijn dat er juist luiheid komt. En ik vind ook geen wonder ook. Als ik verhaaltjes in de kerk moet gaan luisteren, dan kan ik mijn tijd wel beter gebruiken. Ik bedoel, en iemand zei me een keer, volgens mij staat er ook nog in het artikel wat ik schreef, maar dat vond ik heel ontdekkend. Ik hoef in de kerk niet te horen hoe goed ik ben. Zo van, we doen het allemaal goed, hè, en er moet van alles nog georganiseerd worden. En dat is een lege preek. Maar ik zit even naar het andere te kijken. Als de preek Christus is, een automatisch activisme. Maar u bedoelt misschien het woord activisme positief. En bij mij zit er altijd negatieve gedachten bij activisme. Dan zie ik ineens, dan gaat het overal over. En wij zijn actief en wij doen het. En een christendom waar je moe van wordt. Berghof, dat was niet de gereformeerde dominee, dat weet u. Als u de briefwisseling tussen G. Boer en H. Berghof destijds gelezen hebt over verzoening, dan weet u dat. Maar hij heeft een heel ontdekkend boekje geschreven wat een spiegel is voor de gereformeerde gezinten van vandaag in de 21ste eeuw. Dus je moet je ook laten gezeggen door mensen uit de middenorthodoxie. Blijkbaar. Hij heeft geschreven over een evangelie zonder wet. En daar hadden we het net over bij de stukken. Een evangelie zonder wet, dan blijft het evangelie zweven. Jezus is het antwoord, maar we weten niet meer op welke vraag. Omgekeerd, een wet zonder evangelie. Dat is wetticisme, dat is activisme, dat is dat er van alles en nog wat moet gebeuren. En dat je je eigenlijk altijd maar aan moet klagen dat je te weinig doet. Geen geestelijke ontspanning meer, omdat het niet meer is, Efeze 2 vers 10. Opdat wij zouden wandelen in de werken die God voorbereid heeft in Christus Jezus. Dat is het leven van een kind van God. Word je niet moe van? Tuurlijk is er een andere kant. Strijdende tegen de zonde. En daar word je wel moe van. En van jezelf word je moe. En u weet wat Jacqueline van der Waals dichtte. Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw. Dus allemaal dingen waar je moe van wordt. Maar je wordt niet moe van goede vruchten dragen. Dat kan natuurlijk niet. Dus, en dat bedoel ik met activisme. Maar ik denk hier dat, als de preek Christus is, dat er vanzelf leven komt. Nou, vanzelf gaat het niet. Maar ik geloof wel dat dat het medicijn is. Dat Christus in al zijn heerlijkheid uitgeschilderd wordt. En dan ook onderscheiden. Als profeet, priester, koning. Want ik heb hem ook nodig voor mijn dwaasheid. En niet alleen voor mijn schuld. Ook voor mijn schuld. Ook voor de macht van de zonde. En dan moet dat ook geadresseerd worden. En dan moet dat niet ergens in de lucht blijven hangen. Maar dan, ja, dan zul je toch au zeggen onder de preek. En tegelijkertijd de genezing ontvangen uit het evangelie. Dus dat vind ik Christus spreken. Dat is niet een theoretische uiteenzetting. Maar dat is ten diepste het leven verkondigen dat er in hem is. Nou, en dan mag je verwachting hebben, omdat de bruidswerver, de Heilige Geest, nog altijd dit werk doet. Die zal mij verheerlijken. Wij kunnen mensen gaan verheerlijken, wij kunnen van alles en nog wat gaan verheerlijken. Dat is niet van de Geest. Die zal mij verheerlijken. En daar mag je iets van verwachten. Nou komt er even een woord wat ik even niet zie. U eens wat meer. Oh, ik denk vertel. Ja, daar is die. Ik heb zelf een vreselijk handschrift. Dus ik kom er al gauw uit. En ik zal ook niemand beschuldigen van, nou, schrijven ze een beetje leesbaar. Vertelt u dus eens wat meer over Melchizedek. U noemde die naam een paar keer. Ja. Ja, daar ben ik natuurlijk gestopt. Dat is natuurlijk die hoofdstukken 7 tot en met, dat loopt eigenlijk door tot en met hoofdstuk 10 vers 19. Goed, ik zit even te denken, Genesis 14, daar is ineens die koning des vredes, Melchizedek, en koning van de Allerhoogste. Er zit iets merkwaardigs in. Hier wordt ook gezegd zonder afkomst. En er wordt natuurlijk een hele redenering gehouden in de brief aan de Hebreeën. Onze hoge priester is niet uit de stam van Levi. Uit de stam van Juda. Hoe kan hij dan priester zijn? Omdat hij van een andere orde is. Niet de orde van Aaron. Niet de Levieten. Ja, maar hoe kan dat dan? Abraham heeft de tiende gegeven aan Melchizedek. Nou, daar komt dus een hele... En dan moet je ook best je hoofd goed bijhouden, hoor. Het hoeft niet altijd makkelijk te zijn in de kerk. Je mag ook gewoon bij de les blijven. En dan lees je het nog maar eens een keer. Dat is niet erg. Het heerlijke van Melchizedeks orde... En zo is onze Heere Jezus Christus hoge priester naar de ordening van Melchizedek... Laat ik het dit van zeggen. Als u de Bijbel voor u hebt, 7 vers 21, 22. Dat betekent dat hij priester is voor eeuwig, in tegenstelling tot de aardse priesters. En dat voor hem geldt, vers 24, deze omdat hij in der eeuwigheid blijft. Hij heeft geen begin, nog einde der dagen, de eeuwige hoge priester. Omdat dat zo is, heeft hij een onvergankelijk priesterschap, en let op vers 25, waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Degene die door hem, deze priester, naar de ordening van Melchizedek, tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. Dus daar zitten we, al die priesters, die moesten iedere keer weer stoppen met hun werk. Ze waren tussen de 30 en de 50 en dan de dienst aflossen. Hoge priesters, u weet, het was de bedoeling levenslang, maar daar moest er ook weer een opvolger komen. Allemaal uit de stam van Levi. Deze priester heeft geen afkomst, maar is de koning des vredes. Is zo ook de priester naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt vooral onderstreept in eens en voorgoed het offer. En voor altijd priester. Dat zijn eigenlijk een beetje de hoofdlijnen uit die hoofdstukken ook daarna. Ja, nou ja, als je alleen al zo vers 25 neemt, waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Dat kon een priester niet. Deze priester wel. Een volkomen zaligmaker betekent dat hij het helemaal doet. En dat hij het altijd doet. En dat hij dus altijd leeft om voor hen te bidden. Dat kon geen aardse priester. Die bad wel voor het volk en deed verzoening voor de zonden van het volk. Maar was niet een priester. Een Israëliet kon s'avonds niet gaan slapen met de gedachte. Aaron bid wel voor me, of Eliezer, of nou, in de lijn van de hoge priesters bijvoorbeeld. Als het goed is, kon hij wel van zijn priester denken, onze hoge priester zal vandaag ook voor ons gebeden hebben. Dat mag u van uw predikant verwachten, dat mogen kinderen van hun ouders verwachten. Maar dat gaat niet, hè. Altijd bidden. Ik bedoel, daar zit ook iets in van dat eigenlijke van het zoonschap, het priesterschap. Hij leeft altijd om voor hen te bidden. Dat is natuurlijk een heel veld, maar je kunt dat... dan moet ik niet bij zuchten, zo bedoel ik het niet. Maar meer van, wat ga ik nu zeggen? In de zin van... Als wij niet weten te bidden, hij wel. Als ik in een situatie terechtkom waarin ik niet eens meer kan bidden. Ik vind bijvoorbeeld zo'n tekst, dat kan ik ook wel gewoon zeggen. Als iemand in coma ligt en je weet, dit was een man of vrouw die door hem tot God ging. En je weet niet wat er verborgen gebeurt, maar ogenschijnlijk kan iemand niet meer bidden. En dan deze woorden boven zo'n ziekbed. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Als ik slaap, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Als de duivel mij nadert en ik merk het niet eens, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Ja, nou, daar zit, dat is een hele rare uitdrukking die ik nou gebruik, maar ik weet even niet anders. Er zit zoveel evangelie in. Ook troost in dit gezicht. Ik zal het hierbij laten, maar dat is iets over, kijk, Melchizedek kun je historisch gaan benaderen, het Genesis 14, en dan komt het eigenlijk op neer zonder geslachtsrekening, zonder vader of moeder, dat heeft met de eeuwige afkomst van de zoon te maken, en zo is hij voor eeuwig priester. Ik denk dat u dat maar eventjes als een hoofdlijn moet houden. Dit was het stapeltje vragen, ik weet niet of dat er nog gewoon vragen zijn of aanvullingen, of mag ik best zeggen van, ik vond niet dat u nog eens een beetje meer over mijn vraag of zo.
Dominee, u gaat het over de melk en de vaste spijs.
Ja.
Maar dan hebben we die vaste spijs nodig. Want die gaan we herkauwen.
Ja. Ja, dat is wel een mooi beeld dat u erbij gebruikt. Melk, dat kun je niet herkauwen. Oh ja, voor de luisteraars ook. Ja, dank u. Melk en vaste spijs heb ik genoemd in verband met Hebreeën 5, de diagnose. Dat volwassen, de eigen mensen die volwassen hadden moeten zijn, waar je grote zorgen over moet hebben omdat ze nog aan de fles zitten. Dat kun je dus ook niet herkauwen. En de vraag of de opmerking was vooral, wat hebben we de vaste spijs nodig? Ja, helemaal mee eens. Dus dan gaat het erom dat ook wat in de brief aan de Hebreeën ter sprake komt, dat dat verkondigd wordt. Maar het probleem hier is, en de vraag is ook voor onszelf als gemeente, en in welke situatie we zitten, kan er vast voedsel op tafel gezet worden? Natuurlijk kun je zeggen, ja, dat kan. Want dat is er. Nou, ik heb ook zoiets wel, doe het alsjeblieft. Want eetlust moet ook opgewekt worden, om zo maar te zeggen. Je zult toch altijd maar, dat bedoel ik, maar je zult toch altijd maar aan dat melkspul. En als je dan toch een keer, wat voor beeld moet ik voor u noemen? Boerenkool met worst of zo. Maar ik bedoel, gewoon ook, dat wekt ook eetlust op. En dat geloof ik ook wel. Naast alle schuld die je bij jezelf hebt te zoeken. Dan maar weer naar onszelf toe. Prediken wij Christus zo. Ja, ik vind soms oude woorden ook wel mooi. Waarom zou ik ze niet noemen? In zijn noodzakelijkheid. In zijn dierbaarheid. In zijn gepastheid. Ja, dat zijn oude woorden. Maar wel in de noodzaak om hem te kennen. Ook in, hij past precies bij de nood waarin ik verkeer. Dat je dat laat zien. En dat wekt honger. En dan ook in zijn dierbaarheid. In alles wat hij is. Op dat, wat we net zongen. Hè? Zijn schoonheid hoog te loven. Dat verlangen gaande maken. Dat is denk ik inderdaad wat nodig is. Ja, dat is het vaste voedsel. Ja. Dank. Goed, misschien is het ook wel genoeg op een gegeven moment zo. Ik zag de voorzitter al een voorzichtige beweging maken. Dat kunnen voorzitters heel goed. Die gaan niet zeggen van u moet stoppen. Maar zo voorzichtig een beweging of zo, hè, van even gaan verzitten. En dan snapt iedereen wat de bedoeling is. Nee, het is goed. Prima.
We gaan eerst nog zingen van Psalm 16 en daarvan het derde vers. En daarna wil ik vragen of professor Kater met ons wil eindigen. Professor Kater, ik wil u hartelijk bedanken voor het onderwijs wat we vanavond hebben gekregen. Het was niet alleen de Hebreeën die de brief thuis kregen, maar ook wij. En we hebben nog meer dan veel tijd nodig om al die brieven te onderzoeken, want die gaan ons persoonlijk aan. We zullen dan ook onze geestelijke oren moeten schoonmaken en de bril van het geloof opzetten, maar die moet ook dikwijls worden schoongemaakt, want anders zien we het meer zo scherp. Maar ik hoop en ik bid dat ook deze avond er weer zal toe bijdragen dat er velen zijn die die ene hoge priester leren kennen en nog beter leren kennen. Want we zijn voor 100% van hem afhankelijk. En met al onze goede voornemens komt er dikwijls zo weinig van terecht. Maar we mogen hem zoeken en hij laat zich vinden. Nogmaals, hartelijk dank.
Graag gedaan.
En een klein blijk van waardering voor uw onkosten. En dan wil ik u vragen of u met ons wil eindigen.
Doe ik. Dank u. Zullen we samen de Heer danken en bidden? Heere, zo wekt u uw geest dat in het leven van David. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Zo hebt u geopenbaard uw dienstwerk in de hemel, Heere Jezus Christus, als de eeuwige hoge priester. Volmaakt heiligen, volmaakt zalig maken. En dan weten wij het niet meer in de zin, dan duizelt het ons. Heren, Laat zo uw naam verheerlijkt worden en daar zult u voor zorgen. Dat is wat uw geest doet. Maar wilt u het ook doen in onze tijd, in onze gemeentes waartoe we behoren, waar dan ook op dit eiland? U kent ook ons persoonlijk leven, heren. U weet hoe sluipend die crisis kan optreden in ons leven, dat de oefeningen gaan ontbreken. En dat gaat niet van de een op andere dag, en dat gebeurt zomaar. En misschien niet eens dat we het in de gaten hebben. Heren, roept u ons ook wakker door uw woord, en dat doet u ook wel, maar geef ons gehoor en gehoorzaamheid. Heren, u weet ook, als we misschien meer vanuit de hunkerend hart hier gezeten hebben, als dat we het allemaal voor onszelf ook zicht erop hebben, maar het zien op u staat iedere zondaar vrij. Daar is uw woord helder in. En laten we omgekeerd ook ervoor vrezen dat iemand van ons schijnt achtergebleven te zijn. En we zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Heere, geef dat we zo op u spreken, ook door het geloof mogen antwoorden. En dat werkt u. Dat hoeft ook niet uit onszelf te komen. En daar hebt u ook op gerekend dat u het helemaal zou doen. Het probleem is dat wij niet gewillig zijn. U bent het wel. We danken u voor wat u geeft in uw woord. Onderwijs ons voortdurend. Zegen ook deze cursus. Het is de eerste avond van een seizoen. Geef ook verder gezegende avonden. Als zo er de onderlinge ontmoeting mag zijn. Ook uit verschillende kerken hier op het eiland. En laat ook hier uw woord mogen regeren. Zegent u de dienaren van het woord. Zegen de kerkenraden. Zegen de gemeenten hier. En geef dat zo er honger mag komen naar dat voedsel wat u in uw woord ons aanreikt. Vergeef, heren, wat niet was naar uw heilige wil. Geleid u ons op al onze wegen en wilt u zo met een ieder meegaan. We bidden u dat, u dankend voor wat u gaf en voor wie u bent in hem, die de biddende en dankende hoge priester is, met u in de troon, voor eeuwig. Amen. Wel thuis en bedankt.